Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Romeinen 8. De kerkdiensten, deovolente zondag 5 september aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Dan zal er aandacht zijn voor de afsluiting van de vakantie Bijbelweek. In de avonddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. De collecten in deze dienst, er zijn er vandaag 3. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk, de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U mag uw gave digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kosten van de vakantie Bijbelweek. De voorzang in deze dienst is Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 65, het eerste en het zesde vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook het zesde vers geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Psalm 65, de versen 1 en 6. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6. En in een hartelijke verbondenheid met de kerk wereldwijd en door de eeuwen heen, door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heer, grote God en Vader, we willen samen in ons gebed u aanroepen, u de levende God, u de Schepper, u die zichzelf hebt geopenbaard in de schrift. En u danken we daarvoor. En we bidden u dat u ons ook vanavond nabij bent naar uw belofte. Wilt u ons ook vanavond zo leiden met uw Heilige Geest dat we uw woorden ontvangen. Ook werkelijk als het woord van u. Het gezaghebbende woord van God, dat ons wijsheid leert, dat ons kracht geeft, de waarheid doet kennen, dat ons ook de goede weg leert om ons te vermanen en te troosten. Heren, wij bidden van u, wilt u daarmee ook vanavond de gemeente zegenen? En uw gemeente ook hier leiden en regeren. Dat de Bijbel zo voor ons open gaat. Dat uw woorden zo in ons hart zijn kracht doen. Dat we u daarin vertrouwen. Dat we onze harten toewijden aan u. En ons leven daardoor geleid en gestempeld wordt. Heere, kom zo met uw woord en geest. Woon in de gemeente. En mogen zo ook uw gemeente zijn als een licht in deze wereld. Een licht van u. En dat we dat ook meedragen. En dat we zo ook anderen tot zegen zijn. Wij bidden dat u, Heere, zo ook ons leidt en helpt. We vragen u om vergeving voor alle zonden. Reinig ons, Heere, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is immers de middelaar. U hebt hem ons gegeven als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Het lam dat overwonnen heeft, juist door zijn leven te geven aan het kruis op Golgotha. Door zichzelf te offeren en te schenken tot verzoening van onze schuld. Wat een rijkdom, Heer, en geef dat we ook uw grote genade en liefde daarin mogen kennen en hoogachten. En dat we u daarin ook eren. U bidden we dat u zo ons uw hulp geeft. Zoals we in de kerk zijn en elders luisteren. We danken u dat u uw gemeente samenroept. Dat u zelf ook zo beslag wilt leggen op onze harten en levens. Dat we ook weer getrokken worden om naar uw dienst te komen. Om daarin mee te leven. Heer, en soms is het maar een gewoonte. Of is er allerlei twijfel over? Soms, Heere, dan kan het zijn dat we misschien wel denken, zal ik daar niet mee stoppen? We willen van u vragen, wilt u zelf zich zo openbaar in ieders leven? Dat we de zegen ervan ervaren en de noodzaak dat we, Heere, toch ook weer hongeren en dorsten naar u. En het nergens anders zoeken het heil en het geluk dan bij u alleen. Zo bidden wij, wilt u zelf ons vasthouden. Ons volharding geven. Ook als er wel eens lastige tijden in het leven zijn. Wat het geloof betreft of misschien wat de gemeente betreft. Wij bidden van u. Bind ons samen. Verbind ons bovenal aan uw woord en getuigenis. En laat het zo'n kracht in doen in ons hart. Dat we ook de vreugde ervan kennen. En de zegen om zo elke zondag in de beide diensten naar uw woord te kunnen luisteren. U bidden dat u ook anderen brengt of terugbrengt onder de verkondiging van uw woord. Heren, wilt u zo ook uw koninkrijk hier in Bruchem uitbreiden. De middelen die er zijn, daarvoor zegenen. Zowel de deuren die opengaan van de kerk als de uitzending, zegen ook dat. U bidden ook voor ieder die een bepaalde taak verricht in en rondom de eredienst. U bidden voor de kerkenraad, kosters, organisten, mensen die ook de techniek verzorgen. Wij bidden van u, Heere, wilt u ieder telkens ook wanneer hij of zij in de beurt is daarbij helpen, leiden met uw geest en de liefde voor uw dienst daarin leggen. Deze dingen vragen we van u, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel in het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Romeinen, in hoofdstuk 8. We lezen vanavond weer verder in Romeinen 8... waaruit ik al verschillende keren u het woord heb bediend. De brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente in Rome. Romeinen 8, en we lezen vanavond vers 18 tot en met 34. Vers 18 tot en met 34. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Tot zover de schriftlezing uit Romeinen 8. De kerntekst voor de bediening van het woord is vers 29. Romeinen 8, vers 29 als kerntekst. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. In de preek staan we stil bij drie punten. En dat gaat ook nog weer in op het goede, zoals dat in het voorgaande vers genoemd wordt. Vers 29 begint met het woordje want en dat verbindt deze tekst aan het voorgaande vers. Vers 28, waarin staat dat alle dingen meewerken ten goede. En dan staan we stil bij drie gedachten. Ten eerste het goede voor wie? Ten tweede het goede wat dan? En ten derde het goede van waar? Dus het goede voor wie? En wat dan? En van waar? Dus waar komt dat vandaan? We zullen eerst nog zingen van Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En daarin zingen we ook dat je zalig bent als je de Heren, je God, roemt als je maker, of je maker roemt als je Heren en God. En als je tot zijn volk behoort. Psalm 33, vers 6. Gemeente, u zegt dat vast ook wel eens. Het zal allemaal wel goed komen. Of jullie jongeren, zeggen jullie dat vaak? Het zal allemaal wel goed komen. Of je hoort je oma zeggen als er iets naars is gebeurd. Ja, het zal wel ergens goed voor zijn. Nou, als er toch iets verschrikkelijks is gebeurd. Het zal wel ergens goed voor zijn. Dat is de vraag. Wat is dan goed? En wanneer is het goed? Gods woord zegt ons in Romeinen 8 dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Ook verdriet, tegenslagen, menselijk lijden. Alles helpt toch mee aan het goede. Zelfs allerhande kwaad in de wereld weet God zo om te keren dat het ten goede zal zijn. Dat maken we op uit vers 28. En als kerntekst voor de preek noemde ik vers 29, alleen dat begint dus met het woordje want. Vers 29 geeft een reden, een argument voor iets wat daarvoor is gezegd. En daarom moeten we ook wel weten wat dat dan is. Wat is daarvoor gezegd? Alle dingen werken mee ten goede. Nu zou je kunnen denken, ja, dat kan gewoon van alles zijn. Het zal ergens goed voor zijn. Maakt niet uit wat. Er komt wel wat goeds uit. Toch kan dat toch ook wel tegenvallen. En wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. En waar de een blij mee is, stelt een ander teleur. Neem simpelweg de uitslag van een voetbalwedstrijd. Met de uitslag 2-0 is de ene elftal blij. Een goede wedstrijd. Mooi die punten in de competitie. Maar diezelfde uitslag is voor de andere team niet goed. En dat zit ze niet lekker. Of neem de coronacrisis. Dat is toch niet iets goeds. Die crisis heeft veel ellende gebracht. Door de ziekte, door de maatregelen. En toch hebben sommigen er baat bij. Misschien een supermarkteigenaar of de pakketdiensten die veel werk krijgen. Of een vaccinfabrikant. En toen de kinderen niet naar school mochten gaan. Nou, veel kinderen waren daar niet blij mee. In ieder geval niet toen dat langer duurde. Maar met sommige kinderen ging het eigenlijk best wel goed om hun schoolwerk thuis te doen. Als ze alleen zo rustig in een hoekje daarmee bezig waren. Wat voor de een goed is, is dat nog niet voor een ander. En daarom staat er in vers 28 ook bij genoemd. Dat alles zal meewerken ten goede voor wie? Voor hen die God lief hebben. Ja, als je God lief hebt, als je echt van harte God bemint, dan zal voor jou alles meewerken ten goede. Groot verschil ligt dus bij u en bij jouzelf. Is de liefde van uw hart gericht op God als het hoogste goed? Is God voor je de meest beminnenswaardige? Of heeft hij nog veel meer deze wereld lief? We zijn vooral gesteld op ons eigen gemak. Dat ik maar leuke dingen heb en dat mijn leventje lekker zal lopen. Nou nee, daar zal niet alles aan meewerken. Als dat nu voor mij het goede is, dat ik dat meer lief heb dan God, dan biedt deze Bijbelse waarheid geen troost. Het biedt immers geen zekerheid voor onze aardse banden. Niet alles werkt mee ten goede als het je niet om God zelf gaat, maar als het je gaat om bezit, om succes, om gemak. En zo maakt Gods woord ook scheiding. Het stelt u en ook mij de vraag, hoe zit dat bij ons? Dat kan ook een worsteling zijn. Heb ik hem dan ook werkelijk zo lief dat God voor mij de hoogste is? Dat hij mijn vreugde is, dat hij het verlangen is van mijn hart. Het goede bij uitstek. En ook als u christen bent, als u het mag weten, dat is misschien niet elk moment zo duidelijk. En dat je ook weer je gebrek aan liefde moet belijden. Heren, ik heb weer op andere dingen gejaagd. Om God lief te hebben, daar is het werk van de Heilige Geest nodig. Het werk van de Heilige Geest is al dat wij God gaan kennen. Dat Hij een levende werkelijkheid voor ons wordt. Dat je ervan overtuigd raakt in je hart dat Hij de levende is. En dat we Hem ook zoeken en dat we tot Hem worden getrokken. De Heer die spreekt in zijn woord. En dat je ziet en het ook werkelijk aanvaardt en gelooft. Hij is zo oneindig goed. God is zo volmaakt. Hij is trouw, hij is rechtvaardig, hij is genadig voor mij. Daarom heb ik hem lief. En die liefde voor God, dat maakt ons gelukkig. Dat is zaligheid. Ja, er moet wel iets voor aan de kant. Je zult dan wel gaan merken, er moet veel voor aan de kant. Vooral veel van onszelf. Onze eigen dunk, onze hoogmoed en het de baas willen zijn over mijn eigen leven. Onze eigen gerechtigheid. Dat je denkt daarmee het te redden. Dat je toch wel een goed mens zou zijn. Er moet veel aan de kant. Dat is bekering. Dat je dat verliest. Dat je van de zonde afsterft. En niet langer zelf God bent. De Heere is God. En hij laat van zich horen in de prediking. Hij laat zich zien. En zo trekt de Heilige Geest dan ook onze liefde naar hem. En zo verlangen wij hem te dienen. En je ervaart vreugde. Om God groot te maken. Bent u er ook al bij? Bij hen die God lief hebben. Als dat nou zo is. En die liefde is misschien ook weer aangevuurd en die wordt gevoed. Wat is dan voor u het goede? Wat is in dat perspectief goed? Dat zal ook gebeuren. Daar laat de Heere alles aan meewerken. Dat voor wie hem lief hebben, het ten goede zal zijn, zal meewerken. Wij weten dat, schrijft de apostel. Weten, dat is niet altijd het ook zo ervaren. Niet dat je het altijd zo begrijpt. Of het ten volle kunt geloven. Dat is wel het moeilijke van deze tekst. Soms kunnen we ons er niets bij voorstellen. Omdat het lijden heel zwaar kan zijn. Of dat je ergens heel veel verdriet over hebt. Heel veel verdriet of een groot gemis in je leven. Of wanneer iemand jong sterft. Dan kan dat zo zwaar zijn. Of er kwam een ziekte die veel moeite veroorzaakt. Je maakt akelige dingen mee. Die je beschadigen. Die je nooit meer vergeet. Kunnen we daar dan van zeggen? Kunnen we daarvan zeggen dat het toch zal meewerken ten goede? Alsof het dan minder erg is? Alsof je het maar positief moet bekijken. Nou, het kwaad, dat blijft wel een kwaad. Het wordt op zichzelf niet iets goeds. Het blijft een kwaad waar je verdriet van hebt, wat je tegenstaat, wat vragen oproept. Maar de apostel die zegt, ja, wij weten het. Hij weet dit en dat kan dwars ingaan tegen ons gevoel dat er dingen zijn die je meemaakt en die er niet bij lijken te passen. Paulus die schreef zelf in dit hoofdstuk ook al over het lijden. Over de zinloosheid van het lijden, van het verderf in de schepping. En over het samen zuchten van die hele schepping. Hij doet dat echt niet zomaar af als iets wat niet betekent. En toch, ja, ook wat hij hier schrijft. Hij is er toch zeker van, met het nochtans van het geloof, als een vaste overtuiging. Ja, en toch, wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Want, volgt er dan op, hij gaat dat dus onderbouwen. Hij gaat er toch wat meer van zeggen. Iets toelichten. Om die geloofskennis, die best wel eens moeilijk kan zijn, om die geloofskennis te ondersteunen. Het goede, wat dan? Nou, vers 29 werkt dat vorige verder uit. Want God heeft degene die geroepen zijn, dat zijn de gelovigen, ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is dus het doel. Dat is het doel wat God voor ogen heeft. Dat is het goede voor wie hem lief hebben. En daar moet alles aan meewerken, dat wij worden gevormd naar het beeld van Christus. Omgevormd, gekneed, om te zijn zoals Jezus. En misschien stuit dat iemand ook wel tegen de borst. Dat je denkt, ja, wacht even, om te zijn zoals Jezus. Dat wil ik helemaal niet. Als je daar eens even goed over nadenkt en als je eerlijk bent en hoe je in het leven staat, dat je zegt, ik blijf liever mezelf. Dat past ook wel bij de teneur van onze tijd, wat mensen belangrijk vinden. Waar ze voor opkomen. Dat wordt gezegd, nou, laat je niet zomaar in een stramien drukken. Nee, hoe je jezelf voelt en wat je eigen keuzes zijn, dat mag allemaal. Niemand heeft iets over jou te zeggen. Het blijkt ook duidelijk in dat nieuwe denken over gender. Dat je eigen gevoel is. Dat is beslissend boven alles. En je moet dat kunnen zijn. Laat niemand er wat van zeggen. Alles moet zich ernaar voegen. Het is niet wat ons lichaam vertelt, hoe ik me voel. Dat ben je pas echt. Zo is dat huidige denken. Maar ook met christelijke termen kan alle nadruk erop kunnen liggen wie je zelf bent. En dat zelf, dat lijkt wel eens alsof het heilig is. Wie je zelf bent. Alsof het vlekkeloos is. Je diepe ik, hoe je graag wil zijn. Nou, uitstekend. Prima, God geeft je alle vrijheid. Dat klinkt natuurlijk mooi. Mensen voelen zich daar fijn bij. Maar pas op. Want de Bijbel die spreekt zo positief. Niet over ons ik. Ja, je bent wel een persoon met je eigen gaven en karakter. Maar dat ik is echt niet zo ontzettend positief vanuit de Bijbel gezien. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus. Ik ben een ellendig mens omdat ik steeds weer allerlei zonden bij me heb. En het verkeerde doe. En dat ik, dat moet sterven, dat niet meer ik leef, maar dat hij in mij leeft. Dat ik word omgevormd. Ik ben bestemd om anders te zijn dan ik was, dan ik geboren ben, van natuur, in deze zondige wereld. En het kan ook wel eens tegen ons eigen gevoel ingaan. God heeft zijn kinderen ertoe bestemd gelijkvormig te zijn aan het beeld van een ander. Steeds meer hetzelfde als Jezus Christus. Het zou best kunnen dat wanneer iemand daar eens even wat langer over nadenkt, dat je dan zegt, nou, nee, daar bedank ik voor. Mij niet gezien, ik wil helemaal niet zijn zoals Jezus. Past toch eigenlijk niet bij moderne idealen. Denk maar eens aan dat leven van Jezus, hoe je dat leest in de evangelie. Heer Jezus, hij was zo omstreden. Uiteindelijk veroorzaakte hij ook een tweedeling van mensen die voor hem waren, die tegen hem waren. En uiteindelijk konden de mensen hem niet verdragen. Ze hebben hem veroordeeld en gedood. Ja, zo iemand wil je toch niet zijn? Of je denkt, nou, ik kan wel een leuker leven bedenken. Heer Jezus, hij is bijvoorbeeld zijn leven lang niet getrouwd geweest. Hij was een alleenstaande man. Hij heeft ook geen eigen kinderen gekregen. Hij heeft zijn verlangens niet kunnen bevredigen in een intieme relatie. Hoe belangrijk kunnen wij dat vinden? Kun je dan wel gelukkig zijn? Zo wordt een vraag gesteld. En zo zou je van alles kunnen bedenken over wie de Heer Jezus was toen hij hier op aarde was. En wat we van hem lezen in de Bijbel. Wilt u eigenlijk wel zijn zoals Christus? Wat is daar nou zo goed aan? Wat is daar zo goed aan dat alles eraan mag meewerken? Dat je hem gelijkvormig zou worden? Wat is daar dan zo goed aan? Ja, want dat is het toch wel. Maar wat is dat dan? Dat je dat toch zou verlangen. Dat dat toch zoveel waard is. Ja, dat kun je door het licht van Gods geest ook gaan zien in je leven. Wellicht ook steeds beter gaan zien als je met God leeft. Bijvoorbeeld hoe Jezus wordt bemind door God de Vader. Heb je daar wel eens goed op gelet, over nagedacht? Hoe Jezus werd bemind door God de Vader. Hoeveel liefde hij mocht ontvangen van de eeuwige God, de hemelse Vader. Hij die vol macht en majesteit is zo groot. De rijke, volle bron van genade, van ontferming bij God. En dat die God u lief heeft. En dat je zijn kind mag zijn. Zoals Jezus dat is. Is dat niet het geweldige? Dat kun je toch ook best het ultieme goede noemen. Ja, mag ik zo zijn. Zoals Jezus. Door de Vader bemind. Bestemd. Om in het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn. Ja, dat hangt ook samen met hoe Jezus zelf is. En hoe hij leeft. Dat het ook uw vreugde is om net als de Heer Jezus God te eren. Dat dat je grootste verlangen is. Om dagelijks te doen wat God behaagt. Heel uw handel en wandel de wil van de Vader te doen. Want dat is toch kenmerkend voor Jezus, de Zoon des Mensen. En dat je zegt, ja, dat. Daar zal ik gelukkig van zijn. Zo wil ik hem gelijkvormig worden. Of twijfel je nog? Denk je, is dat dan echt goed voor mij? Staat dat boven allerlei andere dingen? Nou, we kunnen ook nog denken aan wat er gebeurde na het sterven van Jezus. Hij werd op de derde dag opgewekt van de doden en opgenomen in de hemel. En hij werd bekleed met de grote heerlijkheid bij God. Vol glorie. Dat was zijn eindbestemming. De Heer Jezus ging door het lijden naar die heerlijkheid. En zo verdroeg hij in zijn aardse leven het kruis, zo verdroeg hij spot en pijn. Het was zijn weg om gekroond te worden met grote eer. En daarmee heeft hij zo ontzettend veel bereikt. Hij heeft de duivel verslagen. Hij heeft ons verzoend met God. Hij redde heel zijn volk uit de dood voor het leven. Dat zie je ook op de eindbestemming. Zou je daarom ook niet het kruis achter Jezus willen aandragen? Voor de vreugde die je wordt voorgesteld. Ja, jongens en meisjes, weten jullie bij wie het ook zo ging? Als we nu iets vertelden over Jezus. Nou, het ging eigenlijk ook wel zo bij Jozef. Jozef, een van de zoons van Jacob. Zijn broers hadden een hekel aan hem. En ze trokken zijn mooie mantel af. Ze verkochten hem. En hij moest naar Egypte. Dat was natuurlijk allemaal vreselijk. Zijn eigen broers. Die zo gemeen hadden gedaan. Hij zal zich eenzaam hebben gevoeld, denk ik. Verdrietig. Misschien wel ook wel bang. En ja, hij vertrouwde wel op God. Maar ook dan kun je wel eens het moeilijk hebben. En vragen hebben. Had de Heere God het eigenlijk niet kunnen tegenhouden wat zijn broers allemaal hebben gedaan met Jozef? En dat hij naar Egypte moest. En later gebeurt er iets wonderlijks, iets heel wonderlijks. Jozef moest bij de farao komen en de dromen uitleggen. En dan wordt hij onderkoning. En dan kan hij heel zijn familie koren geven toen het hongersnood werd. Heel zijn familie, zijn vader. Ja, en ook die broers. Ze zouden anders van de honger omkomen, moeten sterven. Maar omdat hij de onderkoning was, kon hij ze zo goed helpen. En dan denk je, ja, toch maar goed dat Jozef in Egypte was. Het was wel heel slecht wat die broers hadden gedaan. Het was voor Jozef heel verdrietig. God heeft het gebruikt om te zorgen dat Jozef zijn vader en zijn broers kon helpen. Het lijkt daarom ook wel op Jezus. Jezus die door aan het kruis te sterven. Wat was het erg voor hem. Maar zo kon hij anderen het leven geven, het eeuwige leven en de vergeving van onze zonden. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Ja, als we nog weer eens even aan het verband denken, in dit hoofdstuk, in de Romeinenbrief, waarover had de apostel het? Hij heeft de strijd genoemd tegen het zondige vlees in Romeinen 7, dat zo bij je ligt, dat je je ellendig voelt, dat je vanaf wilt van dat kwade in je. Hij heeft ook het lijden genoemd, het zuchten onder de tegenwoordige lijden, samen zuchten met de hele schepping. Wat is er allemaal niet aan de hand? En dat je uitziet naar de verlossing die komt. Al die dingen die je zo ervaart en meemaakt, werken die mee? Ja, dat weten wij, zegt de apostel. Als je bijvoorbeeld weer ontdekt hoe de zonde in u woont en dat uw schuld u aanklaagt, dan, dan leer je opnieuw om Christus nodig te hebben. Hem door het geloof te zoeken, te omarmen, lief te hebben. En door hem mag je horen in het evangelie, door hem is er geen verdoemenis. Wat een vreugde, door het bloed van Christus mag u rechtvaardig zijn in Gods ogen. Hoe werken alle dingen mee? Misschien lijdt u onder de moeilijkheden in het gezin, of iemand heeft last van beperkingen in de gezondheid. En het hindert je. Je kunt eronder gebukt gaan. Kan dat meewerken ten goede? Soms zegt iemand, nou, het heeft mij wel het een en ander geleerd als christen. Iemand kan zeggen, het heeft mij bijvoorbeeld de nederigheid geleerd. De nederigheid als een christelijke eigenschap. Voor God, voor je naaste. Het kan je vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Of dat u zegt, ja, het heeft mij ook zachtmoedig gemaakt. Niet verbitterd, maar zachtmoedig. Of geduldig. Ik heb me steeds meer leren vastklampen aan de belofte van God. Ik ben het gaan zoeken in zijn woord. En heb de troost daarvan gevonden. Meewerken. Om aan het beeld van Christus gelijkvormig te zijn. En met God te leven. We komen bij het laatste punt. Het goede voor wie, het goede wat dan en het goede van waar. Hoe weet u dat dan zo zeker? Dat alles meewerkt ten goede. Nou, in vers 29 zei ik al, geeft de apostel een onderbouwing. Waarom alles meewerkt ten goede? En hij maakt duidelijk, dat is Gods werk. God kan dat kwaad zo vastpakken en omdraaien, dat het ten goede komt voor wie God lief heeft. En dan denken we dus aan de toekomst die voor ons ligt. Dat velen het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zullen zijn. Waar het heen gaat, de toekomst voor je. Maar het begin daarvan, dat ligt achter ons, ver achter ons. Het begin daarvan ligt bij God, ja zelfs voordat wij er waren. En vanuit dat vooraf van vroeger trekt God vastberaden de lijn in je leven naar zijn toekomst. En het zullen er dan velen zijn. Vele broeders met Christus. En dat woord broeders bij Paulus is inclusief mannen en vrouwen. Broeders en zusters zouden wij zeggen. En God heeft die tevoren gekend. En dat kennen hier, dat is niet zomaar, God heeft het van tevoren wel geweten. Het kennen is niet zoals God wel van iedereen weet wie ze zijn, of dat hij het wel wist, wie er later gingen geloven en wie niet. Nee, dit van tevoren kennen, dat is dieper. God, die in vrije genade zijn oog op iemand vestigt. God die de zijne kiest. En hen zijn liefde geeft. Voordat hen iets overkwam, voordat ze iets deden, heeft God hen al bij zijn volk willen hebben. God, die hij van tevoren heeft gekend, hij wacht niet af of er misschien wel iemand naar hem gaat vragen. Of een zondaar hem misschien wel nodig zal hebben. Hij heeft in zijn liefde er al velen gekozen. Het hangt er niet van af of ik het genoeg waard ben, of dat ik genoeg berouw heb getoond, of er zelf wel genoeg aan heb gedaan. Gods verkiezing is soeverein. En daarmee is het ook een vaste grond. Het ligt bij God. Hij heeft me van tevoren al gezien, gekend. Is mij gaan roepen. Hij heeft me gerechtvaardigd. Zal me ook verheerlijken. God gaat ook zeker verder. Allen die hij van tevoren heeft gekend, schrijft de apostel, die heeft hij er ook tevoren toe bestemd om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dus dat doel, dat is er bij God direct al. Dat is de bestemming van wat hij doet in je lijf. Hij leidt de mens daarheen via de roeping. Dat hij zondaren roept om zich te bekeren. Dat hij roept dat je om genade gaat bidden. En deze roeping hier, dat is de effectieve roeping, zou je kunnen zeggen. Het roepen van God met kracht. Zoals hij spreekt, dat het dan ook is. Dat het er komt. Net zoals bij Lazarus. Dat is een mooi beeld ervan. Lazarus die gestorven was, in het graf lag. En Jezus zegt, Jezus riep hem, Lazarus, sta op, kom naar buiten. En het gebeurde ook. Lazarus deed het. Nou, dat is het woord van Christus. Ook hoe hij ons roept tot geloof. Dat is een machtig woord. Daarmee trekt hij. En hij schept het geloof. Bent u ook zo al geroepen? Herken je dat in je lijf? Die effectieve roeping, dat het binnen in je hart is gekomen. En dat je de Heer Jezus nodig hebt. En dat je God lief krijgt. En je zonde gaat belijden. En je ook vrede krijgt op het gebed door het bloed van Christus. Ja, geroepen. We kunnen moeilijk een antwoord vinden, ben ik nou uitverkoren of niet. Maar die roeping, dat ga je merken in je leven. Die kracht van het woord. Dat je gaat luisteren, geloven, liefhebben. En van daaruit mag je ook weten van uw verkiezing door God. Allen die geroepen zijn, innerlijk met kracht, die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Die zijn door God van tevoren gekend. En hiervoor bestemd. Hij bracht dat geloof in je hart. Hij gaf de liefde voor God. Hij liet de heerlijkheid van Christus zien. Dat bloed van Jezus, dat van alle zonden reinigt. Wat is dat kostbaar. En nu weten wij, ja, Paulus die zegt, denk maar verder wat dat betekent. Nu weten wij dat God ook alles zal laten meewerken ten goede. Hij is er al mee begonnen van tevoren. Hij kende hen toen al wie hij tot zijn volk wilde maken. Hij heeft hen geroepen, hij heeft hen gerechtvaardigd. Hij zal hen ook verheerlijken. God laat alles meewerken ten goede. Ja, wanneer je dan hem lief hebt. En je weet je bemind. En je weet je geroepen. Ja, dan zeg je toch ook, ja, dat goede, dat... Ik weet nu wat het is. Dat is niet dat God het mij niet moeilijk zal maken. Dat is niet het ultieme goede. Je weet, ja, God heeft ons er niet toe bestemd dat ik vooral maar mezelf mag zijn en dat ik het comfortabel heb. Of dat ik alles zelf mag bepalen hoe het in mijn leven gaat. Daartoe had God me niet bestemd, maar ergens anders voor. Gelijkvormig worden aan het beeld van God zo. Dat is zijn doel. Dat is dat goede. En het is ook goed. En dat niet voor een enkeling, niet voor een paar, voor maar weinigen, maar velen heeft God ertoe geroepen. Want God wil dat Jezus niet alleen blijft. Zo'n mens, die zoon des mensen, naar het beeld van God. Hij wil niet dat er maar één is, Jezus. Dat het ook niet slechts een enkeling zal zijn die als Christus zal zijn. Nee, vele broeders. Velen. Voor hem. Als we daarbij stilstaan, dan zie je dat Gods doel nog verder strekt. Dat hij dat wil. Hij wil dat Jezus zijn zoon veel broeders en zusters zijn. Er velen zijn die bij hem horen, met hem verbonden zijn, waarin je zijn beeld herkent. Die dezelfde liefde, hetzelfde vertrouwen in de Vader hebben, de gehoorzaamheid. Velen waarmee Jezus samen God wil prijzen. En daarvoor leidt hij zijn kinderen langs de weg van het lijden. Met Christus mee. De man van smarten, die toch ook werd gekruisigd. Met hem mee, met hem de zonde kruisigen. Met hem sterven en in een vast geloof uitzien naar de verlossing. Naar de beloofde heerlijkheid en weten dat het zal meewerken zoals God het toch had voorgenomen. Niets zal hem tegenhouden. De Vader wilde dat Jezus de eerstgeborene zou zijn. In de positie van de eerstgeborene. En misschien weet u dat in oude tijden, ook in Bijbelse tijden, de eerstgeborene in een gezin een hogere positie had dan de anderen. Het was ook een bepaalde eer. Nu, daar gaat het om in deze tekst. Dat Jezus die eer ontvangt. De eerste onder zijn broeders en zusters. De hoogste. Waar je met respect naar opkijkt. En dat velen hem ook zo zullen eren. Dat velen hem met vreugde omringen. Broeders en zusters die de Heer Jezus zien als de hoogste. Ja, dat wil God. Dat is ook zijn liefde voor zijn zoon. Dat anderen hem zullen eren. Zijn zoon, Jezus. En dat hij omringd wordt door vele broeders. Dat die ook lijken op hem. Dat je het ook kunt merken aan hoe zij leven. Wat ze doen. Wie ze zijn. Dat ze bij hem horen. En laat dat nu ook onze vreugde zijn, gemeente. Laat dat ook je verlangen zijn. Dat je naar dat doel gaat. En dat alle dingen die je meemaakt. Ook het zwaar. Ook het verdrietig in je lijf. Maar dat je zegt. Heere. Ja, als het dan zo mag zijn. Dat het toch meewerkt. Dat wij Christus groot maken. Dat we meer en meer gevormd worden. Naar zijn beeld. Dan is het goed. Dan mag ik daarin rust vinden. Dan zal dat mij troosten. We weten het. Omdat God ermee begonnen is. En hij zijn werk afmaakt. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 89. Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En ook het 12e vers. En deze psalm, Psalm 89, die gaat ook over het verbond van God met David, met de koning. We merken ook dat verschillende zaken die in deze psalm genoemd worden, ook zijn toe te passen, vervuld worden in Christus als de zoon van David. En laten we zo ook dit 12e vers zingen. Gij zal hij zeggen, zal de koning zeggen, zal Jezus zeggen, gij zijt mijn vader en mijn God, de rots zijn van mijn heil. En God die antwoordt als het ware, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon. Door al zijn broeders te eren. Psalm 89 vers 8 en 12. Laten we samen danken en bidden. Grote God, u de volmaakt wijze God, voor ons verstand zo ondergrondelijk groot, vol majesteit en heerlijkheid. En Heere, u hebt toch ook ons niet in de duisternis gelaten, maar ons het licht gegeven van uw woord, van het vlees geworden woord, Jezus Christus. Uw eigen zoon, uw beminde, Heere, u danken wij daarvoor. Dat we zo mogen lezen in de Bijbel wie hij is. Open ons hart ervoor. Wij bidden van u, geef dat we door het geloof hem voor ogen mogen hebben. Hij die geleden heeft, onze verzoening en verlossing. Hij die de koning is, de Heere der Heeren. Hij die is opgenomen in heerlijkheid. Jezus Christus. En Heere, wilt u ons zo leiden met uw geest dat we hem volgen. Dicht bij hem leven. Wilt u zelf daarin ons onderwijzen. Daarvoor de kracht geven. Het geloof sterken. Heere, ook wanneer het moeilijk is in het leven. Als er verdrietige dingen zijn. Of raadselachtige zaken in ons leven die we altijd maar meedragen. Heere, we willen ook voor elkaar bidden dat u daarin helpt. Dat u daarin troost. Dat u krachten geeft. Dat is een groot gemis is. Mensen met zichzelf in de knoop zitten. Of er veel verdriet is. Heere, betoon uw ontferming en barmhartigheid. En geef dat we die woorden uit de Bijbel dan toch ook kunnen meedragen. Wij weten dat u die ons kent en roept, dat u ook de God bent die ons wil leiden om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus en te verheerlijken. Heere, zie zo naar ons om. We danken u voor uw woord. Blijf bij ons in deze week. In alles wat er voor ons ligt, geef ons uw hulp. Als er moeilijke beslissingen of sowieso grote beslissingen te nemen zijn, keuzes gemaakt moeten worden, leid ons. Geef ons de goede afwegingen te maken. Bewaar ons ook binnen de grenzen van uw geboden. U bidden we voor hen die kunnen uitzien naar vreugdevolle dingen. Wilt u hen daarin ook een dankbaar hart geven? Of als er juist zorg is, misschien om een familielid of een moeilijke taak, geef daarin ook uw hulp. U bidden we ook voor de vakantie Bijbelweek, die we deze week weer hopen te houden. En we danken u, Heere, voor alle inzet die er al is geweest. De voorbereidingen die getroffen zijn. Mensen die zich hebben aangemeld om mee te werken. En we bidden u voor hen allen. Wilt u ook de laatste voorbereidingen zegenen? En deze week ook elke dag met uw goedheid en zegen in nabijzijn. Wij bidden van u, Heere, wilt u allen medewerkers, kinderen, anderen die misschien komen kijken of betrokken zijn, bewaren dat er geen ongelukken gebeuren, maar dat het goede dagen mogen zijn. Dat we die kunnen beleven ook in liefde voor elkaar. Met op de juiste manier oog voor elkaar. Om elkaar te helpen, om ieder zo ook zich in te kunnen zetten. Geef daarvoor de kracht en uw leiding. U bidden we ook dat er weer veel kinderen zullen komen. Hier uit de dorpen. Dat ze op die vakantie Bijbelweek goede dagen mogen hebben. Dat de kinderen het naar hun zin kunnen hebben. Maar ook dat ze zo uit de Bijbel de verhalen horen. Erover zingen. Dat dat meegaat als een waardevolle bagage in hun leven. Dat u zelf ook de kinderen roept. Dat dit in hun hart doordringt. Zodat ze de Heere Jezus Christus mogen kennen en volgen. Niet alleen nu, maar hun hele leven lang. Wij bidden van u, Heere. Wilt u ook zo deze vakantie Bijbelweek zegenen. Dat het een getuigenis mag zijn. Ook andere mensen betrokken raken. kinderen en anderen om in aanraking te komen met het evangelie. Zo leggen we dit alles voor u neer, dat u daarin uw zegen geeft. U bent een getrouwe God. Zo mogen we er ook in vertrouwen aan beginnen. En heren, dan zijn dat niet onze verdiensten, dat wij het zo goed presteren. Maar we weten dat uw zegen een geschenk van uw genade is. En daarop is onze hoop. Help ons zo, ook in allerlei andere zaken van het gemeente zijn. Wilt u ons daarin leiden en zegenen. En dat de verheerlijking van uw grote naam, dat we uw goede, heilige naam hoog achten, vertrouwen en in ere houden. Dat uw koninkrijk komt, dat uw wil zal gebeuren, zoals de engelen dat doen, vol toewijding in de hemel. Om te letten op wat u zegt, wat u van hen vraagt, dat ook wij zo uw wil zullen doen. Heere, geef ons dat. Geef dat over heel de wereld, onder alle volken. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van de avondzang. De versen 1 en 7. 12, in de meeste psalmboekjes is dat gezang 12. De avondzang, vers 1. O grote Christus, eeuwig licht. En het zevende couplet. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vers 1 en 7 van de avondzang. Uitgang kunt u uw gave geven in de 3 collecten die zijn afgekondigd. En gaat dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.